Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 20 en daarvan vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren en vers 5, behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Psalm 20, vers 1 en vers 5. In verband met de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag zullen wij nu het eerste gedeelte van het formulier lezen. En daarna zingen wij Psalm 39, vers 5. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 5. Wij zullen nu het eerste gedeelte gaan lezen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Genesis 49. Genesis 49. Ik lees vanaf vers 1. Genesis 49 vanaf vers 1. Jacob zegent zijn zonen. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. En dan spreekt hij een zegen uit over Ruben, vers 3. Over Simeon en Levi, vers 5. Over Juda, vers 9. Over Zebulon, vers 13. Over Issachar, vers 14. En dan ga ik verder bij vers 16. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Azer zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, en hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein, elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven en met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen van mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren, 's morgens zal hij roof eten en 's avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. En hij zegende hen en ieder naar zijn bijzondere zegen. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk, Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welke is op den akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan. Die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Al daar hebben zij Abraham begraven en Sarah, zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca, zijn huisvrouw. En al daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leidde hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Tot zover. Tekst voor de preek vindt u in Genesis 49 vers 18, waar wij Jacob horen bidden: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Tot zover. Wij hebben een lijstje waar van namen die wij gedenken willen in onze gebeden. Dankzegging voor de heer Olieslagers die weer thuis is. Danielle Douw mocht ook weer thuiskomen na operatie. Mevrouw van Poelgees is geholpen in het Clara en mag aanstaande dinsdag waarschijnlijk naar huis. Tot nu toe is alles goed gelukt. Emma van den Berg ligt weer in het Icasia. En verder denken we ook aan de gekozen broeders die dinsdag moeten beslissen. De heer Verhoef en de heer De Mooi die gekozen zijn in het ambt van ouderling. Zullen wij samen bidden om Gods zegen? Heere, almachtige, grote en heerlijke God. Wij naderen voor uw troon in deze ogenblikken. Maak ons stil van binnen. Geef ons rust, Heere. Geef ons eerbied. Vervul ons hart daarmee. Als wij komen voor u. Als aanbidders voor uw troon. Ja, Heere, maak ons dat. Dat zoekt u ook. De Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En Heere, wij kunnen geen aanbidders worden als we geen bidders zijn geworden. En vanmorgen komen we tot u, Heere. En nou staat er hier een lege bidder. En nou woont er in de hemel een volle God. Een rijke God. Heere, wat is dat groot. Lege bidders die in aanraking komen met een volle en een gevende God. Dan zijn we bij u op het juiste adres. Al wat ons ontbreekt, schenkt u. Zo wij het smeken, mild en overvloedig, zonder verwijt. Heere, wij hebben de last van dat we zo vaak ons hart niet kunnen meekrijgen. Dat onze ziel kleeft aan stof. Dat er zoveel gebeuren moet in zo'n decembermaand. Dat soms de kerk lijkt op een activiteitencentrum. Er moet zoveel gebeuren. Er wordt zoveel georganiseerd. Er moet zoveel worden voorbereid. Maar de rust die ook hier geschonken wil worden, Heren, we zijn het vaak zo kwijt. Het is tweede adventszondag. Voorbereidingszondag. Heren, volgende week is het heiligavondmaal. Dan gedenken wij niet alleen aan uw intocht in deze wereld. Maar we denken, Heere Jezus, ook aan uw borgtocht. Hoe u uw leven hebt afgelegd. Dat door uw bloedstorting er vergeving is voor zondaars. Zoals wij zijn. Dat er door uw gerechtigheid alleen vrijspraak is van het vonnis van de dood wat ik heb verdiend. Dat er door uw middelaarsarbeid volkomen zaligheid is voor een volkomen zondaar. Heren, we denken aan uw intocht, advent. We denken aan uw borgtocht. U gaf uw leven. We denken ook aan uw triomftocht. Want het is vandaag zondag, Pasen. Elke eerste dag van de week denken we eraan. Dit is de dag dat de Heere Jezus, onze Heiland, is opgestaan. Het komt allemaal bij elkaar. En heren, dan willen we u bidden, beur hen op die treuren. Er zijn misschien wel mensen vanmorgen in de kerk die zeggen, ik weet niet hoe dat nou volgende week moet. Die net als een Jacob weet hebben van een Bethel en weet hebben van een Peniel. Maar die het met hun bekering niet meer kunnen doen. Die het geheel en uitsluitend van uw zaligheid hebben te verwachten. Heer, het kan zijn dat we zo bedolven zijn onder de raadsels van het leven en onder de omstandigheden van het leven, dat hoewel we weten wat er in het verleden is gebeurd aan onze ziel, dat we toch dat alles zijn kwijtgeraakt. En daarom bidden we u, Heere, als we leven met een gesloten hart en onder een gesloten hemel, och, dat u dan de hemel zou willen scheuren. En dat u zelf dan wil neerkomen. Niet alleen op aarde, maar ook in mijn hart. Heere, maakt u het wel. Maakt u mijn hart weer open. Beurt u me weer op. Heere, wij willen u bidden, danken ook voor de blijden in de gemeente. Wat een zegen dat ook meneer Olieslagers, onze broeder, onze medekoster, weer thuis mocht komen. Zo spoedig, zo voorspoedig. U hebt alles ook daarin welgemaakt. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Dwars door de stormen heen hebt u geleid naar de overkant, weer naar huis. Dwars door het IC en de operatie heen en hij mocht weer thuiskomen. U bent een aanbiddelijke God. Geprezen zij uw naam. Geef hem verder herstel, Heere. Dat bidden we ook voor Danielle Douw. Tot hiertoe hebt ook gij daarin willen voorzien en willen doorhelpen. Mag het ook gelukt zijn, Heere, mag het ook slagen dat het vocht verder ook weg zal blijven. Wil u bidden, Heere, voor mevrouw van Poelgeest en ook voor Emma van den Berg. Die beide opgenomen zijn, de een geopereerd en de ander mag mogelijk weer naar huis. Maar Heere, het was ook een hard gelach, ook voor Emma. En toch, Heere, ze mag er gelukkig anders in liggen dan vorige keer. De omstandigheden zijn hetzelfde, maar het hart is anders. En dat scheelt alles. Dat te midden van de golf u het rustig kan maken. Dan is het zo anders. Gedenk haar, Heere. En ook mevrouw van Poelgeest, als ze weer thuis mag komen. Mag herstellen. Wij willen nu ook voorbeden doen, o God, voor de broeders die gekozen zijn. Die dinsdag uiterlijk moeten beslissen. We dragen ze aan u op. Ook hen die niet gekozen zijn. Die er ook werkzaamheden mee gehad hebben. En die toch dit keer niet zijn verkozen. Ook hen willen we aan u opdragen. Heere, u hebt voor ieder wat te doen in de gemeente. Voor een enkeling in het ambt. Maar voor allen hebt u een taak. Dat we die taak mogen zien en verstaan. En ook op ons mogen nemen. En met blijdschap ook u mogen dienen in de gemeente waar u ons gesteld hebt, hier in Rotterdam. Geef vrijmoedigheid, Heer. En als anders is, geeft u dan ook rust in de beslissing die genomen moet worden. En zo dragen we alle zorgen en noden aan u op. Geef ons een gezegende dag. Geef zalving aan uw knechten. Zegen aan de hoorders. Zaligheid aan hen die u niet kennen. En doe ons met een Jacob uitzien. Naar uw komst. Die ons heil volmaakt. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het psalm 130. De psalm uit de diepte, maar ook de psalm vol verwachting. En daarvan vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten en hoopt op de Heer gij vromen. Psalm 130 vers 3 en vers 4. Gemeente, er zijn in de schrift vier soorten gelovigen. Je hebt kinderen van God die een goed begin hebben en een goed einde, maar daarmiddenin zit er een dip, een dal. Dan denk ik aan David. David had een goed begin. Als herdersjongen zong hij al, de Heer is mijn herder. En David had een goed einde, maar midden in zijn leven een diep treurig dal, de zonde met Bathseba. Ja, dat kan je leven zijn. Zo. Een tweede soort gelovigen is waar het precies andersom is. Waar het begin slecht is en het einde slecht, maar midden in je leven een piek. Een bergtop, een geestelijke hoogte. Dan denk ik aan Gideon, de richter. Het begon als een bangerik. De Heere wilde hem gebruiken, maar we moesten een teken hebben, we moesten nog een keer een teken hebben. En hij begon als een bangerik en hij eindigde eigenlijk met het maken van een efod, afgodsbeeld, triest. Maar midden in zijn leven een hoogte, met 300 man, aangegrepen door de kracht van de Heilige Geest, verslaat hij het hele leger van de vijand. Dat kan ook, zo, piek, dan gaat hij weer naar beneden. Een derde soort gelovigen, dat is die goed beginnen en die slecht eindigen. Dat zie je heel vaak trouwens. Bijvoorbeeld bij de goede koningen van Juda. Ik noem er eentje, Hiskia. Hiskia is zo goed begonnen. Op een jonge leeftijd zocht hij de Heere, diende hij de Heere met ijver. Op het einde van zijn leven ging het naar beneden met Hiskia. Hè? Hij viel in hoogmoed. Jammer. Maar je hebt ook, dat is een vierde soort, je hebt ook gelovigen die slecht beginnen, maar die goed eindigen. En dat is Jacob. Les best. Een happy end zou je kunnen zeggen. Van een bedrieger tot een aanbidder. En zo zien we hem hier in Genesis 49 op zijn sterfbed liggen. En Hebreeën 11 zegt... U weet dat hoofdstuk van de galerij met al die geloofshelden. Hebreeën 11 zegt dat Jacob, door het geloof, dat Jacob als een stervende zijn zonen heeft gezegend. En dan staat er achteraan en dat hij aanbad de Heere leunend op het opperste van zijn staf. Aan het einde van zijn pelgrimsreis zegent hij zijn kleinzonen kruiselings. Zonen van Jozef, zijn kleinzonen. En hij zegent zijn eigen zonen. En aan het eind dan zien we hem in aanbidding neerzinken, leunend op het topje van zijn pelgrimstaf. Nou, beter kan je niet eindigen. Thomas Boston, een Puritein, een Schotse Puritein, een Schotse oudvader, die zegt dit. Het leven van Jacob is als het ware als een bewolkte dag. Zo'n regenachtige, druilerige dag. Maar aan het avond komt de zon toch stralend nog even door. Breekt door het wolkendek heen. En voordat de zon voorgoed ondergaat, schijnt hij nog een poosje helder en prachtig. Nou, slecht begin, goed einde. En dat eindpunt van het leven van Jacob, ik neem u mee, ik neem jullie mee. Dat eindpunt is een absoluut hoogtepunt in zijn geloofsleven. Een bergtop. En vanaf die bergtop mag hij ook heel ver de toekomst inkijken, profetisch. We horen hem hier zijn zwanenzang zingen. Kinderen, weet je wat een zwanenzang is? Nou, men zegt dat als een zwaan in de natuur sterft, dat hij dan nog één keer vlak voordat hij sterft, dat hij zingt. En dan zijn alle andere dieren zijn volkomen stil. Ieder dier luistert als het ware naar die stervende zwaan die nog één keer zingt. Een zwanenzang, zijn laatste geloofsbelijdenis, zijn gebed, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het is heel rijk en het is heel vol. Ik ga het u proberen uit te leggen. Een adventsbede. Zijn zonen rondom zijn bed, ze horen dat allemaal, die oude vader zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ik zet boven de preek, heilsverwachting. Op uw heil, uw zaligheid, hetzelfde woord, op uw heil wacht ik. Heilsverwachting. In het Hebreeuws is vers 18 maar drie woorden. Uw zaligheid wacht ik, Yahweh. Heilsverwachting. Ik heb vier gedachten. Heilsverwachting allereerst voor Jacob. Ten tweede voor Israël. Ten derde voor de volkeren. Ten vierde voor mij. Heilsverwachting zet ik boven de preek. Ten eerste voor Jacob. Ten tweede voor Israël. Ten derde voor de volken. En ten vierde voor mij. Eerste gedachte. Heilsverwachting voor Jacob. Ik ga eerst eens wat vertellen over de achtergrond van Genesis 49. Kinderen, wij staan in gedachten. Ik ga met u in gedachten een kamer binnen waar een man op zijn sterfbed ligt. En dan hoor ik een kind zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet mee. Ik vind dat eng, ik vind dat naar. Heel veel kinderen in de kerk zullen nog nooit in een sterfkamertje geweest zijn. Heel veel ouderen wel. Vaders en moeders en vooral opa's en oma's. Ja, daar ontkom je niet aan hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee geconfronteerd wordt. We staan in gedachten bij een sterfbed van een stokoude vader. Hij is 147 jaar. Jacob. En hij is blind. Hij kan niks meer zien. Zijn ogen breken bijna. En waar ligt hij? Niet in Kanaan, het land wat God hem beloofd had, maar in Egypte als vreemdeling. Ja, maar de Heer had toch hem het land beloofd? Ja, hij ligt nu in Egypte, als vreemdeling in Egypte. In de provincie Gozen. En achter Jacob een veel bewogen leven. Kan je in 147 jaar maar meemaken. Veel bewogen. Geschonden door de zonde. Geteisterd door verdriet. Geknakt in zijn lichaam. Achter hem een veel bewogen leven. Voor hem, pal voor hem de dood. Die koning der verschrikking. Hij ligt op de grens. En rondom hem die 12 zonen van hem. En ze staan daar eerbiedig te luisteren. Hij is aan het eind van zijn pelgrimsreis, deze patriarch, deze aartsvader. En zijn leven een leerschool geweest. Voor wie is dat niet zo? Door de vele ervaringen die je opdoet, naarmate je ouder wordt, een leven een leerschool. En het is rijk als je ook lessen mag leren. Jacob heeft in zijn leven geleerd wat zonde is. Wat zijn zonde is. En hij heeft ook mogen leren wat nou Gods genade is. En hier heeft hij zijn lesjes geleerd. Er staat even 1 van Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen. En hij zei, verzamelt u. En ik zal u verkondigen wat in de toekomende dagen jullie wedervaren zal. Kom samen, hoor zonen van Jacob en hoor naar Israël uw vader. Hij roept zijn zonen bij elkaar en ze staan er allemaal. Niet eentje ontbreekt, gelukkig. Dat is ook een zegen, dat is ook een zegen. Gebeurt toch wel eens dat de kinderen in het buitenland zitten. Nog even een reisje, even een vakantiereisje georganiseerd. En dan tijdens de reis, ja, vader is overleden. Hier staan ze er allemaal nog onder mee. En dan gaat hij zijn laatste woorden spreken. En die zonen die luisteren. En wij luisteren mee wat er van zijn lippen komt. Ik zie als het ware deze oude man nog één keer dat hij zich opricht vanuit zijn kussens. Hij gaat nog één voor weer rechten zitten. En dan gaat hij ze één voor één bij zich roepen. Ruben, jij bent de oudste. Kom eens. Hij ziet hem niet hoor, maar hij roept hem wel. Maar hij is blind. Ruben, kom eens hier. En dan moet hij... Ruben, die moet gaan knielen. Geen kleine jongen meer hoor. Een volwassen kerel. En dan moet hij knielen voor zijn vader. En dan tasten die oude handen, die tasten naar het hoofd van Ruben. Ruben. Ja. En dan de volgende, Simeon, en nou jij, knielen. Ja. Nou, en dan gaat hij spreken. Goud eerlijk. Dat sterfbed wordt een preekstoel. Wie gaat er spreken? Jacob. Nee, Israël. Israël. Er staat in vers 2, hoort gij zoon of ja, hoort naar Israël. Hier is het niet het vlees in Jacob dat spreekt, maar de Heilige Geest die spreekt tot die zonen. Al zou Jacob aan het woord zijn, dan zou hij tegen Juda gezegd hebben, niet gij zijt het. Dan had hij tegen Jozef gezegd, jij bent het. Was zijn lieveling. Nee, Jacob, het vlees is nou onder. Israël, zijn nieuwe naam. De Heilige Geest is hier aan het woord. Goud eerlijk. Ruben, jij eerst. En dan gaat hij dingen tegen die jongens vertellen wat hij nog nooit heeft durven zeggen. Ruben. En hij voelt hem en Ruben, jij bent de eerstgeborene van mijn kracht. Snelle afloop van de wateren, jij hebt het vaders bed beklommen. Jij zal de eerste niet zijn. Goud eerlijk wordt Ruben behandeld. Je hebt een schandvlek in je leven. Je hebt hoererij gepleegd. Jij zal de eerste niet zijn. Simeon en Levi. Jullie zijn twee moordenaars geweest. Heeft hij nog nooit durven zeggen, Jacob? Nu wel. De geest is aan het spreken. Heilige grond. Jullie hebben die mannen van Sichem uitgemoord. Juda, de koningsstam, gij zijt het. Uit jou zal de Silo voortkomen. De rust aanbrengen, de Messias. Dan is een adder. Gemeente, het gaat nog veel verder. Als Jacob, als Israël zo aan het spreken is, dan mag hij ook vooruitzien op die bergtop. De Heilige Geest laat hem blikken in een verre toekomst. Er staat in vers 1, ik zal u verkondigen wat in de toekomende dagen gaat gebeuren met jullie, zonen, maar ook met jullie nakomelingen, met die stammen die uit jullie zullen voortkomen, met het volk Israël dat uit mij, uit jullie zal voortkomen. Die 12 vertakkingen van dat ene volk Israël. Het hele wel en het wee. Jacob beleeft als het ware profetisch wat zijn nageslacht, wat zijn volk zo in toekomende dagen gaat doormaken. En hij spreekt ervan. Nou gemeente, even wachten. Weet je wat mij zo aantrekt en wat mij zo treft? Is dat deze man zijn zonen zegen. Dat kennen wij eigenlijk niet in onze gezin. Ja, wanneer krijg je de zegen mee als hij trouwt? Dat is het en als hij in de zending gaat, dat is het ongeveer wel. En als hij voor het eerst predikant wordt, krijg je een zegen mee. Kniel je en krijg je de zegen mee. Heb je wel eens gehoord van een man die heet J.A. Wormser? Een bekende man in de Nederlandse kerkgeschiedenis in de 19e eeuw. Tijd van het revij en zo. Een bekende man. En van deze Wormser, daar staat het volgende van opgetekend. Het was in de zomer van 1856. Hij was zelf 49 jaar en hij had nog een zoontje van 11 jaar. En het gebeurde na kerktijd dat hij zijn zoontje tot zich riep. En hij zei tegen zijn zoon, kniel neer mijn jongen. Ik wil jou als vader zegenen in de naam des Heren. En toen legde deze vader zijn handen op het hoofd van die geknielde jongen. En hij zegende hem. En later komt dan Wormser op zijn sterfbed ook te liggen, ook bij bewustzijn. En dan, hij heeft nog veel meer kinderen. En dan verlangt hij dat al zijn kinderen komen en dan wil hij al zijn kinderen ook gaan zegenen. Dan doet hij dat ook, eerst de oudste twee dochters. En dan komt dat derde zoontje, dan komt dat derde kind, dat zoontje. En zegt, ja, jou hoef ik niet meer te zegenen, zegt hij op zijn sterfbed. Jou hoef ik niet meer te zegenen, want dat heb ik al gedaan. En vervolgens de andere kinderen. Wat mij daarin treft is, ja, die zegen, hè, die meegegeven wordt. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in al die jaren dat ik predikant ben en in sterfvertrekker kom. Wel dat je als dominee de zegen geeft, als allerlaatste bij een stervend broeder of een zuster. Maar dat je nou als vader, moeder, opa en oma, dat je die zegen nou geeft aan je kinderen, kleinkinderen. Wat een geweldig iets zou dat zijn. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Wanneer zegt Jacob dit nu? Hij zegt dit, gemeente, vlak nadat hij dan heeft toegesproken. In vers 16 staat, dan zal zijn volk richten, dan is een slang. Wat? Je eigen kind een slang? Dan is een slang. Een adder. Naast het pad en hij bijt in de hielen. Staat er in het Hebreeuws woord Jacob, hielenvasthouder. Hij bijt in de hielen van het paard, vers 17. Zodat zijn berijder achterover valt. Nou, moet u zich voorstellen dat nou Jacob dat zegt tegen zijn eigen kind. Mijn kind is, dat is eigenlijk geen zegen, dat is meer een vloek. Mijn kind is een slang. En hij bijt in de hielen, Jacob, van het paard. En met dat Jacob dat zegt, mijn kind, dat is, daar zit zonde in. Dan ziet hij als het ware in zijn eigen kind, zijn eigen beeld. Hij ziet zijn eigen zonde terug in zijn eigen kind. Die hielen, ja, ik was ook zo'n hielen vasthouder. Hij krijgt droevige herinneringen aan zijn leven. Mijn vader bedrogen, mijn broer belogen. Mijn oom Laban met list als een listige slang telkens om de tuin geleid. Hij krijgt het allemaal terug, beste mens. Ik kan me dat zo voorstellen. Ik zie als het ware Jacob, als hij dat net over Dan gezegd heeft. En zo herinnerd wordt aan zijn eigen leven. Ik zie hem als het ware even terugzakken in zijn kussens. En dan kijkt hij niet meer naar die zonen, maar dan kijkt hij van die zonen af, dan kijkt hij naar boven. En hij praat niet meer tegen die zonen, maar hij spreekt tot God en zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Geen verwachting meer van mezelf, geen verwachting meer van mijn kinderen. Alleen maar van u komen. Ja. Hij spreekt niet meer tot zijn zonen, maar tot God. Hij kijkt naar God, op uw zaligheid wacht ik. Met opgeheven hoofden naar omhoog. Misschien wel met uitgestrekte armen. Uw zaligheid. Met een rijkhalzend verlangen. Hij ziet geen kinderen meer. Hij ziet alleen nog maar. Hij ziet uit naar die zaligheid. Ik kan me dat voorstellen, gemeente, als hij daar zo ligt. Weet je wat ze wel eens zeggen? Ze zeggen wel eens, als iemand op zijn sterfbed komt te liggen. Als je ouder wordt, dan krijg je vaak herinneringen, hè? Ik hoor dat wel eens bij oude mensen. Ik droom tegenwoordig zoveel. Ja, waar droomt u dan over? Nou, ik droom heel vaak over het verleden, over vroeger. En ik heb ook wel eens gehoord, als je dan op een sterfbed ligt, dan komt je leven soms in een flits als een film terug. Je leven gaat als een film aan je voorbij en je zit als het ware alleen in de bioscoop. Jij bent de enige toeschouwer en God draait de film af. En dat is een film over jouw leven. Alles komt op het doek. Alle beelden komen op het doek. En dan moet je zeggen, alles verknoeit. Alles verknoeit. Mijn persoonlijk leven, mijn gebedsleven, mijn huwelijksleven, mijn gezinsleven, Heer. Mijn kerkelijk leven, maatschappelijk leven. Alles verknoeit. En dan is er geen verwachting meer van mensen. Dan is er alleen nog maar hoop. En nu wat verwacht ik, o Heere, hebben we gezongen. Mijn hoop is op u alleen. Zo moet u dit lezen. Uw zaligheid, niet mijn zaligheid. Jongen, wat heeft Jacob daar een best voor gedaan. Om die zaligheid naar zich toe te krijgen. Ik heb de Heer een handje geholpen, hoor. Ja, ik moest wel mijn vader beliegen. En mijn broer bedriegen. Maar goed. Ik heb erin meegewerkt om de zegen te verkrijgen dat God zijn belofte aan mij zou vervullen. Maar het is allemaal niks geworden. Nee, niet mijn zaligheid. Uw. Hij zoekt het, zoals het formulier het zegt, nu buiten zichzelf. Uw zaligheid. In God, in Christus. Niet meer in zichzelf. Later heeft Jacob zijn zaligheid, zijn zielenheil, zijn heil en zijn hoop gesteld op zijn lievelingsvrouw, Rachel. Een mooie vrouw. En toen op zijn lievelingszoon, Jozef, daar ging zijn voorkeur naar uit. Heb je daar nou al je zaligheid op gesteld? Het valt allemaal weg. En er blijft maar alleen over, niet mijn, maar uw zaligheid. En die kinderen horen dat. Ja. Dit is het keerpunt, hè, gemeente, dit is het keerpunt, dit is een hoogtepunt. Uw zaligheid, wat wil dat zeggen, uw zaligheid? Er is een oude Joodse uitleg. En die zegt, dit gaat over de Messias. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er staat in een oude Joodse Bijbelverklaring dit. Onze vader Jacob die sprak niet met het oog op de verlossing van Gideon, de zoon van Joas. Dat is maar een tijdelijke verlossing. En onze vader Jacob sprak niet met het oog op de verlossing van Simson, de zoon van Manoach. Dat was maar een voorbijgaande verlossing. Maar, zegt de Targum, onze vader Jacob sprak met het oog op de verlossing die gij door uw woord aan uw volk beloofd hebt te brengen. En dat is een eeuwige verlossing. Namelijk door de Messias, de zoon van David. Die eens uw kinderen, de kinderen Israëls, verlossen zal uit de ballingschap. Met andere woorden, de Joden zagen dit als een profetie over de Messias. En dat staat er ook letterlijk. Er staat letterlijk in de grondtekst op uw Yeshua, op uw, ja, wij zouden in het Nieuw Testament zeggen, Joshua, op uw Jezus wacht ik, o Here. Yeshua, dat betekent redding, verlossing, heil, behoudenis. Dat is de naam Jezus. Jacob die wacht op Jezus. Mag met een oog geschermd, blind lichamelijk, maar o zo helder profetisch mag hij zien. O zo helder in het geloof mag hij zien, eeuwen vooruit op die zaligmaker, Jezus Christus. Dat is zijn hoop, dat is zijn houvast als alles hem ontvalt. Jacob die hoort hier op zijn sterbed. Hij hoort hier in de verte kerstklokken luiden op uw Yeshua, op uw Jezus, op uw zaligheid. Wacht. Die zaligmaker, dat beloofde vrouwenzaad. Heb u beloofd, o Heere, paradijs. Op die Silo, de stam van Juda, die rustaanbrenger, u hebt het beloofd. Hij klemt zich daaraan vast. Weet je wat geloof is, kinderen? Geloof is als klim op. Klim op. Klim op dat uit zichzelf niet kan staan. Maar klim op dat zich wikkelt als een plant en zich vastklemt aan de stam van een boom. Geloof is als een klim op. Jacob die houdt zich vast aan de belofte van God, van die slangenvertreder, van dat zaad van de vrouw, van die silo, van de Messias die God beloofd heeft te zenden. Uw zaligheid. Nou heb ik deze preek zitten voorbereiden. En je leest er eens een preekje over van deze en gene. En dan merk ik dat er nogal wat predikanten zijn. Die passen dit woord toe op de hemel. Op de hemel. Hij staat hier aan de grens, hij ligt hier op de grens van leven en dood. Op uw zaligheid, dat is dan mijn zielenheil, dat is mijn hemelse zaligheid. Daar wacht ik op. Nou, ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Het zal er ook wel een klein beetje in zitten. Maar Jacob had helemaal geen verwachting van de hemel of zo. Dat was helemaal nog niet in zicht toen de tijd. Als Jacob bidt op uw zaligheid, wacht ik, dan bidt hij niet om zijn persoonlijke hemelse zielenheil, mijn toekomst. Maar hij bidt om Gods toekomst. Heere, u hebt beloofd de Messias. U hebt mij een land beloofd. U hebt mij een volk beloofd. En nou zit ik in het vreemde land. Ik geloof dat u me terug gaat brengen in Kanaan. En dat de Messias zal komen. En dat ik dan zal opstaan uit de doden. En dat ik dan met de Messias en met mijn volk in het land wat u beloofd hebt, dat ik daar bij u mag zijn. Verlost van de zonde, ook dat. Maar ook verlost van alle vijandelijke kwade machten, vreemde machten. En gebracht in het land. Dat Messiaanse heil. De vredevorst in zijn vrederijk. Daar gaat het om. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En daar staat Heer met 5 hoofdletters. Dat is Yahweh. Dat is de God van het verbond, van de belofte van het verbond. Dat is de God van Abraham, Isaac. En inderdaad ook de God van vader Jacob. Dat is de God van mijn opa Abraham. Dat is de God van mijn vader Isaac. En dat is nou door genade ook mijn God. En die God schenkt dat heil. Die zaligheid, die redding, die verlossing. Die verlossing van de vijand, van de zonde, om hem te dienen zonder vrees. En gemeente, als de Jacob hier op zijn sterfbed ligt, dan gaat hij geen vreemde God ontmoeten. Geen vreemde God. God is de bron van mijn heil. Jezus is de grond van mijn heil. Maar die God is geen vreemde God. Dat is de God van Bethel. Ik heb die God in mijn leven leren kennen. Hoe? Toen ik als een volkomen zondaar ben weggevlucht uit de tent van Isaac en Rebecca. Weggevlucht. Ja, en dan ligt hij daar onder een open hemel. Alles verbeurd en verzondigd. Ik druk me een beetje klassiek uit, maar het is wel bijbels. Alles verbeurd en verzondigd. En dan ligt hij daar alles kwijt op een steen. En dan komt God. Een volkomen zaligmaker naar een volkomen zondaar. De God van Bethel. En dan gaat die God alleen maar beloven. Hij heeft God leren kennen, God ontmoet in zijn leven, ja. En later Pniel, hij heeft met God geworsteld. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, Heer, in de nacht. Geworsteld met God. Gebedsworstelingen, daar was hij niet vreemd van. God sloeg hem mank. Is dat die God van liefde? Ja, dat is die God van liefde, ja, die sloeg hem mank. Hij sloeg hem op zijn heup. En vanaf dat moment was hij geknakt. Vanaf dat moment was zijn kracht gebroken. Vanaf dat moment had hij God nodig als zijn stok en zijn staf om op te leunen. Anders zou hij omvallen. Ja. En dan ligt hij op zijn sterfbed en gemeente. En dan zegt hij niet. Omdat ik nou God in mijn leven heb leren kennen. Omdat ik nou tot bekering gekomen ben. En daarom kan ik nu heen gaan. Hij zegt niet op mijn bekering, maar op uw zaligheid wacht ik. Hier zit een diepe les in, gemeente. Nou, hoe eindigt het dan? Dan eindigt het in vers 33, heb ik gelezen, over Jacob persoonlijk. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op zijn bed. Zie je dat voor je kinderen? Hij legde zijn voeten samen op zijn bed. Nog één keer. Die kreupele benen. Hij legt ze samen bij elkaar. Oh, hij heeft met die benen wat gelopen. Hij heeft er wat mee gewandeld. Hij is er wat mee eigen wegen gegaan. Hij is er mee gevlucht met die benen. En nou legt hij die benen samen. Ik ben uitgewandeld. Ik ben uitgewerkt. Ik wacht alleen nog maar op die zaak. Ik wacht alleen op dat het van Gods kant komt. Ziet u? Dan legt hij zijn benen samen op zijn bed. En hij aanbad, die pelgrimstaf, die staat erbij, en hij aanbad, leunend op het opperste van zijn staf. Daar zit een farao op zijn troon, hè, maar daar ligt een koningskind hoor, daar ligt een koningskind. En hij buigt zijn hoofd, en nog even, dan zal God er een eerkroon op drukken. Dat is het laatste van Jacob, een hoogtepunt, begon slecht, eindig goed. En dan wordt je polsslag wordt minder. En je ziet het. Je bent erbij. De ademhaling wordt minder. Polsslag zwakker. Nog even een moment. En dan. Er staat in vers 33. En Jacob gaf de geest. Jacob gaf de geest. Jacob is niet meer. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen. Die zegt. Jacob die ging in het graf. En Israël die ging naar boven. Snapt u dat? Dat hele oude, dat is weg. En het nieuwe wat God gewerkt heeft, dat ging naar boven. Ja. Als een Jacob geboren en als een Israël gestorven. En een hoogtepunt. En hij werd tot zijn vaderen verzameld. Abraham en Isaac. En vooral tot de God van zijn vaderen werd hij verzameld. Hij mocht ze daar zien. Het geloof verwisselt in aanschouwen. Nou, dat is één. Dat is Jacob. U begrijpt nou de achtergrond, de context, de omgeving waarop staat en wat hij daarmee bedoelt. Nou ga ik dat uitbreiden. Tweede gedachte. Dat is naar Israël. Het begon met Jacob. En nu de tweede gedachte dat hij die heilsverwachting is ook voor Israël. Dat is een iets groter rondje. Jacob ziet niet alleen op zijn eigen heilsverwachting, zijn persoonlijk heil, maar ook voor zijn volk Israël. Die 12 zonen, dat zijn 12 stammen, daar staat een volk voor zich. Uit die zonen zal een volk geboren worden. De kanttekeningen zeggen ook, Jacob die bidt hier om de welstand van al zijn nakomelingen. Dat de Heere ze zou verlossen uit de kwade machten, de macht van Farao, en ze zou brengen in de bezit van het beloofde land Canaan, zoals hij dat gezegd had. Verlossing voor het volk Israël in de toekomst. En gemeente, nou ga ik even een stukje de diepte in. U hoeft dat allemaal niet te onthouden, maar ik ga dat toch even zeggen. Ik zie hier een prachtige profetische lijn in. Gods geest die laat Jacob zien vanaf die bergtop wat er in de toekomst met zijn volk gaat gebeuren, met zijn nakomelingen. Tot in de toekomstige dagen, tot in de verre toekomst, tot aan de wederkomst van de Messias, zover. En weet je wat ik nou zo apart vind, gemeente? Dat Jacob zegt, op uw zaligheid wacht ik, juist nadat hij de stam van de zoon dan heeft aangesproken. Je zou verwachten, met onze logica, toen hij het over Juda had, gij zijt het, u zullen de volkerhoorzaamheid, de Silo komt, de koningsstam, er wordt de Messias uitgeboren, de Heer Jezus. Je zou verwachten dat Paul na de zegen op Juda, dat hij dan zal roepen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Maar dat doet Jacob niet. Hij zegt het na de zegenspreuk over dan. Waarom? Tja, goede vraag. Dan is een dieptepunt. Hier, in Genesis 49. Genesis 49 is profetie, heb ik u gezegd. De geschiedenis van Jacob zal de geschiedenis van Israël gaan worden. En nou denk ik dat er deze lijn in zit. Wat u ermee doet, doet u ermee. Maar ik zeg het. Ik denk dat er deze lijn profetisch ook in zit. Ruben, Simeon en Levi. Dat is profetisch een beeld van Israël in het Oude Testament. Ruben die zijn vaders bed beklom heeft, hoererij. Want heeft Israël geestelijke hoererij gepleegd in het Oude Testament. Simeon en Levi, geweld, moordend. Dat is Israël in het Oude Testament. En dan komt Juda, dat is de Heer Jezus die geboren wordt, kerst. Juda, gij zij de Silo, de rustaanbrenger, hij komt. Dat is een hoogtepunt in die zegenspreuken. En dan gaat het weer naar beneden toe. Zebulon en Issachar, die wonen bij de zee. De volkeren, Israël in de verstrooiing. Israël onderworpen aan de volkeren, al 19 eeuwen lang. En daar komt het. En daarna, dan komt het dieptepunt, dan komt dan. En dan is een adder. Slangenzaad. Adderenvergif. Die donkere tijd van dan. Geen zegen, maar vloek. En daar zijn er bijbelgetrouwe verklaarders geweest die hebben gezegd, dan, dat is een stam waar straks de antichrist uit zal komen. Israël straks in de grote verdrukking, die genoemd wordt de tijd van de benauwdheid van Jacob. Onder de goddeloze regering van de antichrist uit dan. Is het u wel eens opgevallen, gemeente? Is u wel eens opgevallen dat in Openbaring 7, dat al die 12 stammen van Israël, hè, zijn er 12.000 verzegelden. Behalve de stam van Dan, daar zijn geen verzegelden. Nou zijn er verklaarders die hebben vermoed. In het Oude Testament lees je, de eerste godslasteraar kwam uit de stam van Dan. In het Oude Testament lees je dat de eerste afgoderij en afval, die werd gepleegd in de stam Dan. Het gouden kalf werd gezet in de plaats Dan, in de stam van Dan. Dan zijn de verklaringen, we moeten in de toekomst zal de antichrist daaruit komen. En daarom in die tijd die zo benauwd zal zijn in de toekomst, ook voor onze toekomst. Daarom, direct daarna roept Jacob, op uw zaligheid wacht ik. En daar zie ik als het ware het gelovige overblijfsel in die tijd. Dat zal roepen om redding bij God vandaan. Niet meer bij de Verenigde Naties. En niet meer uit eigen kracht en kennis en kunde, de derde staat Israël, maar ze zullen roepen, het kan alleen nog maar van u komen. En roep om de Messias. En roep om de vredevorst. En als die komt, en dat is dan Gad-Azer wat er allemaal volgt, dat zijn de zegeningen van het vrederijk. Nou, wat u ermee doet, doet u ermee, maar ik vond het wel een hele treffende, profetische lijn. Met andere woorden, dat kunnen we in ieder geval zeggen, de eindvervulling van deze bede, die ligt in de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. Derde gedachte. Niet alleen Jacob, niet alleen Israël, maar het gaat nog verder. Het gaat naar de volkeren. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het gaat kerst worden. Het blinde oog van aartsvader Jacob gaat nog verder. Mag nog verder kijken. Tot op Christus en de volkeren. De Heere Jezus zal niet alleen de Messias van Israël zijn, maar ook de Heiland der wereld. In hem, in dat zaad uit Jacob, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En als ik dan kijk naar Lucas 1 hè, en Lucas 2, die lofzangen van Zacharia en Maria en Simeon vooral, dan zie ik dat die ook een oog kregen, ook vol van de geest, ook profetisch, ook zingen. En dan zie ik dat ze gaan zingen, dat ze gaan profeteren, dat in die zalig maken, dat die zaligheid niet alleen voor Israël is, maar dat die zaligheid ook bedoeld is voor de hele wereld. Maria zong haar lofzang en ze zong, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt. En vooral Simeon, hè. Simeon is de nieuwtestamentische tegenhanger van Jacob in het Oude Testament. Jacob ligt op zijn bed in het Oude Testament. En Simeon is ook oud in de tempel in het Nieuwe Testament. En dan komt hij door de geest in de tempel, verwachtend de vertroosting van Israël. En dan ziet hij dat kind, hè, en dan neemt hij dat kind in zijn armen. En wat zegt hij dan, kinderen? Dan zegt hij, nu laat gij, Heer, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien in de kind. Waar Jacob naar uitzag en naar verlangde, met opgeheven hoofden, met uitgestrekte armen, met rijkhalsend verlangen. Dat heeft Simeon in zijn armen. Ik denk dat Simeon dat niet met droge ogen heeft gezongen. Nee, hebben mijn ogen, die ogen hebben gedropen van vreugde. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Daar kan je alleen maar van zingen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor alle volken. En daarom zingen we met kerst ook vaak Psalm 98. Nu onze God zijn heil, redding, zaligheid schenkt. Dat heil, dat doet hij verkondigen. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. Ook de volkeren zullen daarin delen. Dat heil, die zaligheid ligt in de zalig, maar ligt in een persoon, in de Heere Jezus. Daar ligt het in. Die zou komen van de eeuwigheid in de tijd en van de hemel naar de aarde en van het leven in de dood en van de zegen in de vloek. Om die zaligheid te verdienen, te verkrijgen, te verwerven voor zondaars. Om mij te verlossen van mijn zonde, van mijn vijand en van vijandelijke macht. Om zondaars te behouden. De Heere Jezus die de liefde had in zijn groot hart. Om in de rampzaligheid neer te dalen. Waar ik lag. En die de macht heeft om mij uit die rampzaligheid op te trekken, mee te nemen. Ja, daar gaat het hier over. Volgende week is het avondmaal. Volgende week is het avondmaal. En wat denken we dan aan? Dan denken we hier ook aan. Ik zou op het avondmaalstafel met een krijtje kunnen schrijven. Ziet, je ogen, ziet het heil is des Heren. Dat gebeurt bij die tafel. Daar mogen we zien de zaligheid. En zoals Simeon dat kind in zijn armen nam, en loofde. Zo mag ik dat brood tussen mijn vingers nemen en eten en loven. Mijn God, ik zal u loven omdat u het hebt gedaan. Het is uw zaligheid. En die u bereid hebt. Ziet u? Daarop wacht ik. Daarop wacht ik. Een zaligheid niet af te meten. Simeon die had een geboren kind in zijn armen. Ik heb volgende week een gekruisigde zalig maken tussen mijn vingers. En op mijn tong. En in mijn hart. Laatste gedachte ga ik mee eindigen. Ik heb het gehad over heilsverwachting voor Jacob, voor Israël, voor de volkeren. En tenslotte toepassing voor mij, vraagteken, voor mij. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Van nature is dat niet zo. Als wij op ons eindje komen, gemeente, en je kent die Heere niet. Je kent hem niet in je hart, bevindelijk. Je kent hem niet by heart. Weet je wat je dan komt, weet je wat je dan moet zeggen? Dan moet je klagen. Op uw vonnis wacht ik, o Heere. Op uw rechtvaardig vonnis wacht ik. Dan moet je het gaan uitkermen, wat? Op de oogst van wat ik hier in het leven heb gezaaid, wacht ik, o Heere. En dat zal vreselijk zijn. Als je de toorn van God zult voelen vallen op je ziel. Dat is verschrikkelijk. Dat noemt de Bijbel de rampzaligheid. En nou heb ik een vraag, als dat nou zo is. Hoe kom ik dan aan die zaligheid? Nou dan zeg ik tegen u, de grond ligt in Christus. Gods Zoon, Yeshua. En de weg om daaraan deel te krijgen, dat is het geloof. Dat is het geloof. Dat zijn die armen van Simeon. Die dat kindje omhelzen. Dat zijn die armen van Jacob. Die zich uitstrekken. Naar die toekomstige zaligheid. En zaligmaker. Dat is het. Advent. Kan voor jezelf lang duren. Hij komt. Maar het duurt zo lang. Wachten duurt zo lang. Wachten kan zwaar zijn. Ook dat. Maar ik zie hier in Jacob, en dat is de beste houding voor volgende week. In de week van voorbereiding naar het avondmaal. Ik zie hier een Jacob die niet afwacht. In de grondtekst staat er een woordje dat staat niet passief afwachten. Van nou, ik kijk wel. Ik kijk wel of er volgende week misschien een woord valt voor mij of niet. En nou ja, de Heere moet het maar doen hoor. Passief afwachten, dat staat er niet. Niet misschien van, nou ja, ik zie wel waar het schip strandt. Ja, ik zie wel waar het schip strandt. Ik zie wel waar het schip, dat is afwachten. Jacob die is niet aan het afwachten, nou misschien dat ik in de hemel kom en misschien ook weer niet. Ik hoop dat God me aanneemt. Nee, hier staat, hij verwacht het. Verwachten, niet afwachten. Verwachten, levendig, actief. Zeker voor 100% weet hij het zeker. Het komt, het is er nog niet, maar het komt wel. Op uw zaligheid wacht ik. Ik verwacht het voor de 100%. Heilsverwachting. Wij kennen de weersverwachting. Ik keek vanmorgen nog stiekem even in de krant. Van zal ik nou met de fiets gaan of zal ik nou met de auto gaan? Maar ik keek in de krant en ik zag dat ze 90% weersverwachting, 90% regen opgaven. Nou, dat doe ik het maar niet. Weersverwachting, als 90% is, nou dan weet je zeker, dat is nog geen eens 100%, maar dan weet je in ieder geval bijna heel zeker, ik moet mijn paraplu in ieder geval meenemen. Jacob heeft hier geen weersverwachting, 80%, nee, 100%, dat is geloofsverwachting. Die zaligheid, die zaligmaker komt. En ik blijf er vurig naar uitzien. Er staat in Hebreeën een prachtige tekst waar ik mee eindigen wil. Deze allen, ook Jacob, die zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de belofte, het beloofde, de zaligmaker, ze hebben het niet verkregen. Nog niet. Maar ze hebben het wel van verre gezien en geloofd. En ze hebben het omhelst. Dat is Advent. Amen. We gaan zingen Psalm 70, vers 2 en vers 3. Psalm 70, vers 2 en vers 3. Eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, machtige God van Jacob, de vreze van Isaac. Heere, we komen tot u vol eerbied en ontzag. U bent die heerlijke God. Uw plannen, uw raadsbesluiten gaan door en uw plannen falen niet. Jacob heeft zich eraan mogen vastklampen aan uw woorden, uw beloften. Uw Messias die zal komen. Hebben we vanmorgen mogen zien, Heere, hoe rijk dat is. Dat die kringen steeds wijder zijn. Uiteindelijk zal niet alleen de wereld, de volken, maar ook de schepping erin delen. In dat heil wat u hebt aangebracht. Daar kan zelfs geen klimaattop tegenop. Dat is allemaal maar kabbelen aan de kant. Maar als u komt, Heere, dan zal zelfs de schepping delen in de verlossing. En de woestijn zal bloeien als een roos. En de bergen die zullen huppelen en vrede dragen.
En de bomen in, die zullen klappen voor u. Wat zal dat zijn, heren, als uw verlossing wereldwijd zal aanbreken. En daar bidden we om, Heere Jezus. Ook wij zijn in verwachting zoals Jacob dat was. Ook de kerk mag uitzien naar uw wederkomst als koning. En Heere, geef dat dat mag leven. Niet afwachten, maar verwachten. Niet passief, maar actief. Dat we net als een Micha mogen zeggen, maar ik zal uitzien naar de Heere. En ik zal wachten op de God van mijn heil. En mijn God zal mij horen. Heb dank voor uw kostbaar woord. Hoor ons en geef ons nog een blijde zondag in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 4, de lofzang van Simeon. En laten we alle twee de versen zingen. Vers 1 en ook vers 2. De lofzang van Simeon, vers 1 en vers 2. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.